even checken. Bart had bedreigd en ik zal het blaadje uit mijn notities halen. Maar volgens mij heb je het niet gedaan. Wat hebben wij best heftig en mooi en krachtige dingen gezongen met elkaar. En misschien is je hart vol, nu al. En misschien heb je een gebed op je hart, of je wil gewoon iets uitspreken. Ik wil je nu de ruimte geven. Sta nu en zeg gewoon tegen de Heer, Jezus, u verdient alle glorie. Voel je nu vrij. En misschien zeg je, oh, ik wil niet alleen staan. Dan stel ik voor dat we allemaal staan. Nu allemaal. En als je hart nu vol van is, deel het met de Heer en deel het met ons. Ik geef je nu ruimte om een gebed uit te spreken.
Heer Jezus, dank u wel. Hoe wonderbaar groot is het dat u de Zoon van God mens wilde worden. Mens wilde worden zoals wij, om te kunnen sterven op het kruis van Golgotha. Om uzelf te ontledigen, om ons te behouden, maar bovenal om Gods wil te volbrengen. Heer Jezus, u alle eer en glorie. Amen.
Jezus, aan u inderdaad alle eer en glorie. Heer, dat ik als mens schiet zo vaak tekort. Heer, we danken wel, Heer Jezus, dat u degene bent die de weg naar de hemelse Vader vrijgemaakt heeft. Dat we schoongewassen, met, als het ware met witte kleren voor onze hemelse Vader mogen staan. Heer, dat hij als onze Vader door de ogen van Heer Jezus naar ons kijkt. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw offer, voor uw opstanding, voor uw werk, voor mij, voor ons, voor deze wereld. Amen. Amen.
Dank u dat u heeft gezegd waar 2 of 3 bij elkaar zijn in mijn naam, daar ben ik. Heer, ik moet u eerlijk beleiden, ik kom hier in deze zaal in de kerk. Ik zie een klein clubje om ons heen, we zijn er weinig. Maar leer mij, leer ons om vanuit uw perspectief te kijken. Want waar 2 of 3 zijn, daar bent u. U bent niet fysiek aanwezig, maar u bent door uw heilige geest.
Vader, en zo geven wij onze zelf en onze dienst in uw hand. Maak er wat van wat u wil. In Jezus' naam. Amen. Kijk eens. Hij staat erop. Ik had een preek geluisterd. Ik doe het soms als ik niet kan slapen. Soms luister ik ook onzin dingen. weet ik veel, over de politiek en zo. Sorry dat ik nou zo de verbinding maak tussen onzin en politiek, sorry. Je snapt wat ik bedoel. Maar soms luister ik naar de preek. En in de preek, die man kwam binnen om het woord van God te openen. En hij zag, iedereen was eigenlijk bezig met zettelen in hun stoel en met de buurman praten en kletsen. Dus hij stond daar 3 of 4 minuten helemaal stil. En ik dacht, oeh, dat weet ik niet als ik dat ga nadoen. Maar wat wil hij zeggen? Hij zei, beseffen wij wat wij nu doen? Beseffen wij dat wij komen in die aanwezigheid van die onzagwekkende God? En daar heb ik heel veel aan gehad. Ik zei, ja, moet ik ook beseffen elke keer. En soms in onze soort diensten is dat heel nonchalant. We lopen binnen, we maken een praatje, we beginnen met zingen. En het is, ik vind het leuk van de ene kant, want het is ontspannend. Het is veilig hier. En van de andere kant willen wij ook bewust van zijn met wie we over hebben. Met wie we mee te maken hebben. Hoe zal dat bewustwording uitzien? Ik denk dat is verschillend per gemeente. Want wij zijn allemaal verschillende mensen. Wij zijn allemaal verschillend. En ons teamleider zei, de team verandert elke keer als een nieuw teamlid komt. Want het verandert de dynamiek. De gaven, de dynamiek. En in de gemeente is er ook zo. Dus we willen ons bewust van zijn dat hij is hier. En dat geeft mij ook heel veel rust. Als ik moet het woord brengen, dat gaat eigenlijk hij voor centraal staan en ik gewoon daarnaast en ik probeer iets over te brengen. Laten we samen de woord van God lezen. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Zonder zijn geest kunnen we het ook niet begrijpen. Dus kunnen we niet ontvangen. Dus we hebben hem ook nodig om het nu te ontvangen en te begrijpen. Laat ons lezen met Filippenzen hoofdstuk 2. Als u door uw verbondenheid met Christus zo zeer bemoedigd en liefdevol getroost wordt, en als u door de geest één bent met elkaar, als u zich over elkaar ontfermt en liefdevol met elkaar omgaat, maak mij dan helemaal gelukkig door eensgezind te zijn. Elkaar lief te hebben, één van hart en ziel te zijn en naar echt eenheid te streven. Dus Paulus schrijft hier aan de Filippenzen, ik word helemaal gek als jullie zijn eens met elkaar. Heel blij met jullie. Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken. Maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf. Denk niet alleen aan uw eigen belang, maar ook dat van een ander. Denk niet alleen aan uw eigen belang, maar ook aan dat van anderen. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zo zijn als die van Jezus Christus. Christus Jezus. Ben ik nu te ver? Eentje terug. Ik zal dat zinnetje nog herhalen. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding, niemand kan dat zien, hè, moet zo zijn als die van Christus Jezus, die, hoewel hij de gestalte van God had, zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, hij legt zijn grote macht en heerlijkheid af, we hebben net gezongen, en nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als een mens vernederde hij zich en gehoorzaamd tot het uiterste. Zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen, tot de eer van God de Vader openlijk zal erkennen: Jezus Christus is de Heer. En Paulus schrijft met vriendelijke woorden. Hij schrijft naar zijn vrienden toe. Het is niet heel, niet heel streng over, maar heel erg samen zijn we gemeente. En zijn vrienden, toen ik bij u was, deed u altijd wat ik zei. Doe dat dan nog veel meer nu dat ik ver weg ben. Zet u uit onzag voor God volledig in voor uw redding. God is onder u aan het werk. Hij zorgt ervoor dat u hem graag wilt gehoorzamen en dat ook doet wat hij van u vraagt. Zo bereikt hij zijn doel. Deze volgende tekst is lastig voor mij. Vooral het woord alles. Doe alles, ben ik er niet lachen. Doe alles zonder te mopperen en zonder ruzie, zodat niemand een kwaad woord van u kan zeggen. Leef in deze ontwricht bedorven wereld als zuivere, onschuldige kinderen van God. Want in deze wereld bent u als, luister wat God zegt over zijn gemeente. In deze wereld bent u als sterren die het licht van God uitstralen en die de mensen het woord voorthouden dat het leven geeft. Wie heeft dit gezien? Het is in de Julianapark. Het is net nieuw. Dit is een monument. De namen zijn aan de rechterkant. Vandaag is in de kader van de dodenherdenking. En we willen ook stil bijstaan van het idee van offers. Want wat is een groter offer dan je leven te geven? En nou, diep respect voor die mensen die daarvoor over hadden om hun land te verdedigen, willen we ook stil bijstaan ook over andere offers. Maar er waren veel doden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik heb een getal gehoord van in totaal 50 miljoen. Klopt dat wel? Dat is wat ik heb begrepen. De Tweede Wereldoorlog, 50 miljoen. Wij kunnen er niet bevatten. Dat is ongelooflijk. Wat ik bijzonder vind, is en was de houding van mensen die gingen richting hun dood. Dat houding. Ze zeggen, wij strijven voor een hogere doel. Die is mijn leven waard. Dat vind ik zo uitdagend. Dat vind ik zo bijzonder. En het ging uit van hun ideaal. En van de andere kant ook. Want de Japanse helden waren de kamikaze-piloten. Die gingen met hun vliegtuig op een schip of op een doel tot hun dood. Dus, maar wat een moed. Wat een innerlijk houding van dit is meer belangrijk dan mijn leven. Maar wij houden ons leven als heel kostbaar voor onszelf. En dat klopt ook wel. Wat is een offer trouwens? Wat is een offer? We hebben het over dit soort offers. Dit soort herinneringen aan de offers dat worden gegeven voor ons vrijheid. Hè? Wij hebben vandaag de vrijheid om samen te komen. We hebben vrijheid. We hebben heel veel dat was betaald door kostbare offers. In de Bijbel heb je ook andere soort offers. Het hele offersysteem is door de hele Bijbel heen eigenlijk. In het Oude Testament. Vanaf Genesis. De eerste wat moest gebeuren was een animal moest. Een animal. Hier komt de Engels weer. De dier moest geslacht worden. Omdat Adam en Eva waren naakt. Dus om hun schaamte, hun zonde te bedekken, moest een dier geofferd worden. Dan heb je ook je dankoffers in de Bijbel. Je hebt een offer om een verzoek bij God te doen. En vooral het offersysteem was om ons te verzoenen met God. Wat Jeanette zei, klopt. Wij beseffen heel goed, wij hebben het niet 100% goed gedaan. Sommige dingen winnen geen schoonheidsprijs. En onze interactie soms met andere mensen, of onze gedachten, of weet ik, noem maar op. Je weet het beter dan ik, wat je zelf mee worstelt. Maar als het gaat om verzoening met God, dat is al geweest. Wij hoeven dat niet meer. Dat is het Oude Testament. Dit is een lelijke ding, weet je dat? Dit is heel lelijk. Een kruis is een instrument van executie. Het is vreselijk. En sommige mensen denken, wij aanbidden een kruis. Nee, we hebben de kruis niet lief. We hebben afschuw van dit ding. Maar wij houden van degene die heeft zijn leven voor ons gegeven op het kruis. Daarom is het kostbaar voor ons. Maar we hebben het niet over verzoening met God. Als je de Heer Jezus hebt aangenomen, en daar ga ik nooit van houden, iedereen heeft dat gedaan. Dat weet ik niet. Dat weet God wel. En je weet het misschien zelf ook wel. Maar als je hebt dat besef, dat Jezus heeft alles voor ons betaald, dan is er geen offer meer te brengen. Het is volmaakt, het is voldaan, het is klaar. Maar wat voor offers hebben wij in het Nieuwe Testament over? Nou, voordat ik daarover ga, je ziet Johannes de Doper en je ziet Jezus binnenlopen. En hij is de voorbereider van de weg. Hè? En hij ziet de Heer Jezus naar hem toe lopen en hij zegt, aanschouw het Lam Gods. Aanschouw het Lam Gods. Hij is het. Wij hebben ook over offers. Denk aan een sportman of een sportvrouw. Vroeg opstaan, hardlopen, krachttraining, weet ik veel wat je allemaal doet. Moet je even je benen strekken en dat allemaal. Je zag dat ik kon niet dansen trouwens. Heeft er iemand gemerkt? De na-na-na. Ik kon niet inklappen en dansen. Dat ken ik niet. Maar je moet over de sportmensen denken, wat voor offers te brengen. En soms, even voor de Olympische Spelen, trainen ze hun hele leven voor één race of een handful racen wat ze gaan in competitie. En soms komt het niet uit. Er kan maar één winnaar zijn. Maar ze trainen hun, ze hebben zoveel voor over. Daar heb ik respect voor. Je denkt, voorbeeld dichtbij ons, Richard en Christa, gaan dat marathon lopen in de Filipijnen. Wat hebben ze voor over? Ze zijn maanden trainen met elkaar. Ik weet niet of ze hardlopen met elkaar, maar ze moeten trainen in voorbereiding voor de race, voor dat marathon. En ze hebben ook een doel. Ze willen echt meer aandacht en geld inzamelen voor kinderen in de armoede. Daar hebben ze veel voor over. Daar heb ik respect voor. Maar dan heb je ook de geloofshelden. En geloofshelden zijn een andere soort vorm van helden. Maar ze streven vaak voor een doel dat niemand kan zien. Ik heb deze boek van Bonhoeffer gelezen. Waarom ik mij verzet. Als iemand wil het van mij lenen, kom even na de dienst en je mag het. Je ziet heel veel van wat is held? Wat is een held? Iemand die heeft daarvoor over. Wat hij voor over had. Hij was in Amerika en hij hoeft niet terug te komen. Hij had daar een sponsor en hij mocht daar een les geven in de universiteit. Maar hij zei, nee, mijn lot is met mijn landgenoten. Ik ga terug. En hij wist dat het zal hoogwaarschijnlijk zijn leven kosten. En hij deed het uit zijn geloof voor de Heer Jezus. Hij deed het uit zijn idee van bidden en verantwoording nemen. Ik heb een verantwoordelijkheid. Ik heb een bepaalde positie in de maatschappij. Ik heb een bepaalde kennis van dingen. En God wil mij hiervoor inzetten. Ik denk aan andere geloofshelden. Voordat ik was echt toegewijd aan de Heer. Iemand heeft een boek in mijn hand geduwd, zomaar. Van Hudson Taylor. Ik zei, lees maar daar een paar hoofdstukken in. Hudson Taylor had zijn leven voor over om de China Inland Mission te stichten. Hij ging naar China, vanuit Engeland. En ik wist niet, maar hij is 11 keer teruggegaan naar Engeland. En 11 keer teruggekeerd. En terugkeren, Frits, je weet het ook. Terugkeren is niet altijd makkelijk. Hij was ziek. Hij heeft 4 kinderen in China daar begraven. Hij heeft een van zijn vrouwen verloren. Hij is later, een van zijn vrouwen, hij is later, sorry. Even een beetje daar, even dat uitleggen. Hij had een vrouw, die is overleden, en heeft ze weer hertrouwd. Hij heeft een vrouw daar begraven. Hij blijft daar teruggaan, omdat dat was zijn doel. Jezus moet voor de Chinezen. Dan dichterbij ons tenminste, Nicola was een teamgenoot in Egypte. Zij had een erfenis van miljoenen, ik weet niet hoeveel. Het is niet interessant. Maar zij deed afstaan van haar erfenis om te leven en werken onder arme mensen in Cairo. En later is zij in Jemen en later is zij ziek geworden en ze overleden op jonge leeftijd van kanker. Maar dat is wat zij wou doen met haar leven. Dat is wat zij kiest ervoor met haar leven. Nog een teamgenoot, Beverly Wharton, in Libanon, was ineens ziek. Snel naar Amerika, want voorzieningen waren beter en de verzekering. Ontdekte dat zij kanker had binnen weken, niet maanden, binnen weken was ze overleden. 45 jaar. Dat is wat zij wou met haar leven. Zij zal niet anders doen. Er was een teamgenoot van ons in Libanon en zij had een kliniek daar. Zij helpt de vrouwen in de wijk met weet ik veel zwangerschap en moeilijkheden. Ze kwamen naar de kliniek toe. En kwam iemand de kliniek binnen en schiet haar dood. En haar man later heeft verteld dat hij kon dat dader vergeven. Vroeg in de geschiedenis van OM in Turkije is een man ook doodgeschoten. Iemand belde aan, hij deed de deur op en boom, doodgeschoten. In de Filipijnen, waar Richard en Christen gaan en waar Sander woont met Shaliba. Is er een presentatieteam geweest en ze waren bezig met hun presentatie en gooit iemand een handgranaat en is een jonge vrouw daar overleden. En dan in 2000, ik weet nog, ik ging richting de leidersconferentie in Wales en kregen we de bericht binnen dat een zendingsgezin, de man en zijn 2 zonen in een auto waren levens verbrand door de mensen in het dorp daar. Het waren hindoe-extremisten. Ze bestaat ook, hè? Ik wil dit niet somber maken, maar we moeten snappen dat deze mensen waren niet losers, zoals een andere Donald benoemd. Deze zijn winnaars, want ze hebben gedaan met hun leven wat God hen opdraagt. Ze hadden hun leven voor over, voor hun doelen. Denk dan aan onze grote held, de Heer Jezus. We hebben ook zo net benoemd. Maar voor de vreugde die voor hem was, hij kon de schaamte van het kruis verdragen. Hij kon het doorstaan. Hij gaf zich volledig over in Gethsemane. En uiteindelijk zichzelf opgeofferd. In ons tekst lezen wij, en dit is een heel, als je denkt in verhouding met, dit is een heel klein offer. Maar in ons tekst lezen wij vers 5. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus. Oké, hoe ziet dat uit? Als mijn innerlijke houding is dat van Jezus. hoe ga ik om met teleurstelling of dat ik word in mijn werk gepasseerd of zo. Nou, ik werk niet meer, dus dat is geen punt. Hoe ga ik om met dat soort dingen? Of naar, mijn advies wordt niet naar geluisterd. Hoe ga ik daarmee om? Als ik heb de innerlijke houding van mijn Heer Jezus, hoe ga ik daarmee om? Maar hij zei, ze hebben mij gehaat. Wat denk je dat ze zullen met jullie doen? We kunnen ons afvragen vanmorgen, en misschien is dat de uitdaging voor ons allemaal, in hoeverre onze eigen belangen belangrijker zijn dan die van ons naasten. Sommige mensen hebben hun eigen smaak in hoe de dienst moet uitzien, of voor sprekers. We moeten waken ervoor dat onze houding is niet meer gericht op onszelf en ons smaak en ons eigen ik, in de plaats van diep ontzag, wat we net over hadden vanmorgen, en naar het woord van God luisteren. Als het nou met een Amerikaans accent is of niet. Als een, bijvoorbeeld. Het maakt niet uit wie hier staat. Ik meen dat echt. Het maakt niet uit wie hier staat en de Bijbel opendoet. Als het maar het woord van God wordt verkondigd, wij staan open voor. Het is zijn woord. Hij wordt aangekondigd. En we moeten soms toegeven dat we zijn soms heel erg vleeselijk. En dat kan ook heel dodelijk zijn voor een gemeente. Als we dat innerlijke houding niet hebben, dat kan echt dodelijk zijn voor een gemeente. Want dan zijn we gericht op heel andere dingen. En niet op die van de Heer Jezus. Het gaat niet om die uiterlijke factoren. Ik denk dat als we hebben over offers, Linneke zei in haar gebed, we hebben alleen maar ons hart, ons eigen zelf. Dat is alles wat wij kunnen opofferen. En dat is wat hier Paulus over schrijft. Neem dit houding aan, dat je bent bereid om jezelf op te offeren, je eigen ik, je eigen dingen. Lezen wij samen in Romeinen 12. Ik zeg u daarom, vrienden, hier heb je het weer. Hij schrijft vriendelijk, hè? Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Te meer omdat hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levende offer zijn, heilig, zodat een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen. U moet niet worden als de mensen die zich niet van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Daar kan u ontdekken wat God wil. En wat hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. Je moet niet reageren zoals de wereld reageert. Wat is nou het verschil in mijn reactie en mijn buurman? Wat is het verschil? Ik zal nooit vergeten, ik had een overdenking voorbereid. En ik stond voor de klas. En ineens kwam mijn teamgenoot binnen. En hij onderbrak mij. En hij zei, ga zitten. Het is net alsof iemand van jullie zal het nu doen. Hij zei, ga zitten. Ik heb iets van mijn hart. En hij nam het van mij over. Nou, hoe reageer je erop? Wat denk je? Hallo vriend. Wat denk je dat jij beter het woord van God kan onderscheiden dan ik? Wat denk je vriend? Dat ik heb dat allemaal voorbereid voor niks? Wat denk je vriend? Die je bent? En ik was uitgedaagd in mijn innerlijk wezen te reageren zoals Jezus. En ik dacht, het gaat niet om mij. En ik had zelfs de mannen in de klas. Ze waren stom verbaasd. Ze zeiden, maar dat was gewoon niet goed wat hij deed. Dat was gewoon niet goed. Ik zei, dat weet ik niet. Misschien was het van de Heer, misschien was het goed. Dat weet ik niet, maar het gaat niet om hem. En het gaat niet om mij. Het gaat om ons Heer Jezus. Maar het is niet dat ik altijd zo reageer. Dat is echt onze uitdaging. Om te reageren zoals met de innerlijke houding dat Jezus had. Dat vorm van een dienaar. Dat een ander meer belangrijk is dan jezelf. En dat is niet dat je bent de deurmaat waar iedereen kan de favoriet voor. Dat is niet daarmee bedoeld. Maar dat je legt je eigen ik af. Net als hij deed. Oh, ik moet opschieten. Als wij de toestand in deze wereld zien, en we weten waar God ons naartoe roept, en als we zien onze eigen houding, als Jezus zijn, wat hebben wij ervoor over om zijn koninkrijk te bouwen? Welke doel is hoog genoeg in ervoor te gaan en offers voor te brengen? Stel voor dat we komen achter dat deze vorm van samenkomst niet past met die omgeving. Hebben we daarvoor over om dat te bedenken met ons allen? Oh, hoe gaan we het anders doen? En dat soort dingen. Ik zeg niet dat dat zo is, maar ik zeg, stel je voor. De dodenherdenking gaat over mensen die gevallen zijn tijdens de oorlog. Maar wij zitten ook in een oorlog, toch? Wij zitten ook in een geestelijke oorlog. En de oorlog is de wereld met ons eigen vlees en met de duivel. We leven in een verloren wereld, en echt verloren. Echt verloren. We hebben moeilijke dingen meegemaakt deze week in onze straat. Iemand die zag het leven niet meer zitten. En andere dingen ook. Dus we leven in een wereld die heel erg kapot is, gebroken. En als we willen een verschil maken en Gods glorie willen zien door ons heen, die sterren, hè, wat Paulus schreef over, sterren die stralen uit de liefde van God. We moeten strijden met de juiste wapens. En wie weet, toen Rusland heeft Oekraïne ingevallen, wat zei Zelensky? Wat de westerse landen zeiden, kom op, we halen je op. We brengen je in een veilige plek. Wie weet wat hij nog zei? Weet iemand dat? Ik zal het nooit vergeten. Ik zei, geef mij geen uitweg. Geef me wapens om te strijden. En als ik wil één ding bij ons laten over na te denken, zijn wij strijdlustig? En wat zijn de wapens dan? Dit is een basistekst van ons tijd met OM. Ik hoop dat je kan lezen. Volgens mij is het dezelfde tekst wat Hans had vorige week. Jullie weten het allemaal natuurlijk. Nu is het waar dat ik maar een gewoon mens ben. Maar ik ga niet op menselijk wijs te werk. Om de strijd te winnen. Ik strijd met Gods wapens. Niet met menselijke. Om elke tegenstand te breken. Elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waar een mens zich tegen God verzet, te ontzenuwen. Alle barrières tussen God en mensen worden daardoor omvergehaald. Wauw, luister goed. De wapens die wij hebben, geestelijke wapens, nemen de barrières tussen God en mensen weg. Met deze wapens breek ik elke opstaande menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Zodra blijkt dat u volledig gehoorzaam, zal ik deze wapens blijven gebruiken tegen elke ongehoorzaamheid die nog de kop opsteekt. Welke wapens heeft hij over? Het is vaag of niet? Het is niet specifiek. Wat heeft hij over? Wapens. Geestelijke wapens. Nou, dit is dankzij George Werwer voor mij heel erg helder gemaakt. Allereerst ontzag voor die onzagwekkende. Daar hebben we over gehad. De vrees des Heeren is het begin van wijsheid. Wat hebben wij wijsheid nodig als wij hebben interactie met elkaar en met mensen? Maar dan is het liefde. Liefde is zo'n krachtig wapen. Ook in de hulpverlening. Misschien kom je niet uit met een cliënt. Je weet niet meer wat je moet doen. Maar als je hebt de persoon lief, dat voelen ze. Dat heeft kracht. En zelfs in die niet-gelovige wereld weten ze dat die relatie tussen de hulpverlener en die persoon, dat relatie is helend. Dat brengt een deel van genezing. Liefde. Hoeveel conflicten zou gewonnen worden door de liefde van God door ons heen te laten stromen? Gebed. Jezus zei, zonder mij kunnen jullie niets. Ik heb de neiging, als ik heb een klus, een geestelijke klus, eerst te doen en dan te bidden. En het moet eigenlijk andersom. Eerst bidden, dan weet je wat je moet doen. En het heeft impact, het heeft effect. De Bijbel, Gods woord, is een lamp en een licht voor ons pad. Gehoorzaamheid. De mens die gehoorzaam is, is onverwoestbaar. Je ziet dat in het leven van de Heer Jezus. Nederigheid. Dat is de meest veilige positie. Als je hebt het over de wapenrusting. Je schild en je helm en je zwaard. Maar je meest krachtig wapen of bescherming is nederigheid. Nederigheid buigt zich. De vlees gaat op zijn achterste poot staan. De Heilige Geest. Vervulling is de basis, Hij in ons. Willen wij de wereld heroveren met de liefde van Christus? Maak je bed op. Soms is het gewoon in heel eenvoudig dingen. Soms is het wat voor de hand ligt. Dat zei Hendrik in de week. Wat voor de hand ligt, doe met heel je hart. Wees trouw in wat God heeft op je pad gebracht. Heb je naast lief. Doe voor een ander wat je zelf zou verlangen, dat hij voor jou zou doen. En acht een ander meer belangrijk dan jezelf. Als wij daar beginnen als gemeente. Weet je, ik heb een beetje een angst, ik zal even bekennen, een angst over ons zijn hier in de hegerank. De hoeksteen. De hegerank is een Musselkanaal. Dat was een ander hoofdstuk. Zijn we relevant als gemeente voor de mensen om ons heen, voor de wereld, voor de niet-gelovigen, voor de niet-bijbels, voor de niet-kerkelijke? Zijn we relevant voor de wereld om ons heen? Ik denk ik heb een dia hier. Wij waren met ons tweeën naar Deventer geweest voor een paar dagen, één dag in Deventer. En ik was onder de indruk geworden van deze kerkgebouw. Je moet kijken, je kan niet bevatten hoe groot het is. En dit is niet een van de grootste. Maar ik dacht, wauw, fantastisch, groot kerkgebouw. Maar je liep hem binnen en van binnen was het leeg. Het was een rommelmarkt en een cafeetje. God wordt niet groot gemaakt in deze gebouw. Je moet kijken wat het kost. Je moet kijken wat het onderhoud kost. Heeft niks met geloof te maken. En dan ga je je gedachten door je heen. Is dit een kerk? Het is een gebouw. En voor veel mensen, die weten niet anders, is het gebouw de kerk. Dus ze zien geen verschil. Maar dit is een leeg gebouw. En betekent het leeg gebouw ons Bijbels geloof? Is dit wat we met onze investering gedaan hebben als christenen door de eeuwen heen? Machtspositie. Heb je gezien die AI van Trump als pauze? Ja. No comment. Machtspositie. is dat wat we hebben gedaan als, als kerk, als volgeling van Jezus door de eeuwen heen. Dure gebouwen bouwen in de plaats van arme mensen helpen. Is het geen wonder dat kerken leeglopen? De wereld heeft ons door. Ze hebben het door. Een leeg kerkgebouw is het gevolg van een dode, niet relevante religie. En dat willen wij niet. Dat willen wij niet. Het is helaas vaak de vorm van een vrome godsdienstigheid zonder de werkelijke kracht van de Heilige Geest. Daarom is het leeg. Religie zonder Gods Geest is leeg. En dat is een uiterlijk vorm van, een soort voorbeeld. Maar dat is het ook in ons leven. Als we maar alleen maar regels volgen en geen Geest van God in ons, zijn wij leeg. Het is hol en het schiet je doel voorbij. De doel van het verkondigen van de komst van het Koninkrijk van God. En dat is wat we willen verkondigen in deze wijk, toch? Gods Koninkrijk is gekomen. Hij is hier, maak je bereid. Ik weet niet als iemand heeft die programma gezien, Danny op straat. Ze hebben een interview gedaan met jonge mensen. Er gingen naar twee verschillende kerken. Eén was in Hoge Zand, in de Vredekerk. En de andere was een orthodox kerk, ergens anders. Maar wat viel mij op, is niet zozeer wat je ziet, een enorm verschil tussen orthodox en de Vredekerk in Hoge Zand. Maar wat viel mij op, is de vraag van de jonge mensen. Ze zijn hongerig naar iets geestelijk, met inhoud. Niet een leeg gebouw, maar inhoud. Is er werkelijk liefde onderling? Als er zo'n beweging is in Nederland, ik wil daarbij aansluiten. Ik wil daar iets betekenen. En ik hoop dat wij allemaal dat willen. Maar hier is dus de vraag, wat mag het ons kosten? En dit is de vraag wat ik wil meegeven vandaag. Want ik weet het niet voor jouw leven, wat het zal kosten. En je weet het niet voor mijn leven, wat het heeft gekost en zal kosten. En we weten niet van elkaar wat God van ons vraagt. Maar wat mag het ons kosten? Wat heb ik ervoor over dat de Koninkrijk van God komt in Maarsveld? En in de grotere omstreek. Dit is de laatste tekst. Ik ben er bijna tot einde hoor. Hou vol. Bevrijd u van alle gevoelens van haat en bedrog. Het moet afgelopen zijn met schijnheiligheid, jaloezie en roddel. Als het goed is, moet u als pasgeboren kinderen verlangen naar zuivere geestelijke melk. Dat wil zeggen, naar het zuivere woord van de goede nieuws. Dan zult u groeien en gered worden. U hebt reeds ervaren hoe goed de Heer is. Toch? U heeft ervaren hoe goed de Heer is. Ga dus naar Christus toe. Hij is de levende steen waarop God zijn bouwwerk neerzet, hoewel de mensen hem hebben afgewezen. Is hij voor God zo kostbaar dat hij hem uit alle anderen heeft uitgekozen? U moet zich door God laten gebruiken als levende stenen waarmee hij zijn geestelijke huis bouwt. U bent ook de heilige priesters die door Jezus Christus geestelijke offers brengen, die voor God aanvaardbaar zijn. In de boeken staat het zo. Ik plaats een steen als hoeksteen in Sion, een kostbare steen die ik heb uitgekozen, en wie op hem vertrouwt, wordt niet teleurgesteld. Met alle respect voor kerkgebouwen en mensen hebben echt hard gewerkt en dat soort dingen, daar heb ik niet over. Dat is gewoon geweldig. Maar het is maar een gebouw, als Gods geest er niet is. We komen in aanraking met de wereld en met mensen die Jezus niet kennen. En je ziet hier die blauwe, dat is wat we graag kwijt willen. Wij willen ons preek houden. Wij willen hen overtuigen. Wij willen dingen zeggen. Maar hun interesse liggen heel anders. Dus in het midden is waar de gesprek, als het goed is, relevant is voor hun. Niet voor mij. Ik moet aansluiten. Ik ben de brenger van het evangelie. Ik ben de brenger van goede nieuws. En ik moet zoeken voor in dat middenstukje wat aansluit bij waar deze persoon is. Dat is het innerlijke houding van Jezus. Dienstbaar. Wij willen mensen dienen. Zij hebben hem nodig. Hoe kunnen we relevant zijn? Wat hebben wij ervoor over? Wat moeten wij opofferen om mijn preek weg te gooien? Dus ik ga gewoon naast iemand zitten. Misschien de arm om de schouder. Misschien meer niet. Misschien is dat alles wat je kan betekenen. Door ons levens op te offeren en ons eigen smaak en ons eigen ideeën en ons eigen ik, kunnen we het opofferen voor een grotere goede doel. Het koninkrijk van God en zijn glorie. Jezus, u verdient alle glorie. Als levende stenen waar hij een geestelijk huis kan bouwen. Gericht op hem, een geestelijk huis bouwen. Dat is anders dan dat gebouw. Dat geestelijke huis dat wij hebben als wij samenkomen. Hier rust God zeker op. Op een gebouw, wij kunnen inwijden, wij kunnen bidden, God gebruik deze, is een mooi gereedschap, we hebben hem. Prachtig. Maar Gods zegen rust op ons als gemeente, als levende stenen. Daar wil God graag wonen met zijn geest. Ik ben bijna klaar. Als we met ontzag en eerbied denken aan de offers dat velen hebben gedaan vanavond, 2 minuten stilte. Ik hoop dat wij daar allemaal aan houden, want het is belangrijk om stil bij te staan. Laten wij onszelf ook beschouwen als ook offers. Hebben wij ons levende offers, wat we hebben net gelezen en gezongen. En ik daag ons uit in de plaats van 2 minuten stilte, vanavond 3 minuten te doen. Met dat laatste minuut een reflectie op de veel offers voor het Koninkrijk van God door de jaren heen. En ook wat het mag mij kosten. En stil bij te staan. Wat mag het ons, wat hebben we daarvoor over? Wat mag het ons kosten als EGS? Ik wil voor ons allemaal bidden. Dank je wel voor het volhouden, jullie. Heer, er zijn niet zomaar woorden wat wij net hebben gelezen en hebben uitgesproken. Door de eeuwen heen, mensen hebben hun leven over voor gehad. Heer, en de vraag is aan mij persoonlijk en ons allemaal, wat mag het ons kosten? Wat hebben wij voor over? Wij kunnen niks toevoegen aan ons redding. Dat is al geweest. Dank u wel. Dank u wel dat wij daar veilig en rust mogen overwegen. Wat mag het ons kosten? Wat mag het mij kosten? Zegen de EGS, Heer. Met dat invulling dat het wordt niet een leeg gebouw. Of een lege, maar het wordt vervuld met uw geest, omdat we hebben de houding aangenomen van ons Heer Jezus in ons innerlijk wezen. Verander ons, Heer. Help ons om daarop gericht te zijn, als EGS. En geef ons inzichten hoe wij kunnen relevant zijn in deze wereld, die heeft u zo nodig. Amen.